Dit is de lange uitzending van PA00 Nieuws Papa Alpha 00 November Echo Whiskey Sierra. Deze uitzending is iedere week te beluisteren op 145.462,5 op vrijdag om 20:30 en hij wordt herhaald op dezelfde avond om 2300 uur via de repeater PI2AMF op 430.050. Dit is een lange uitzending met een enigszins kort uitgevallen Nederlands gedeelte, omdat ik deze week slechts 2 keer in staat was om een podcast in te spreken. Daarnaast volgt de Amateur Radio Newsline. En ik ben vergeten 4 meter uit te zetten, zoals wellicht op de achtergrond te horen is. Dit zijn de Daily Minutes van PA00 News, editie 19 van woensdag 17 oktober 2012. Ik heb nog steeds een zieke kat, waardoor ik soms hele korte nachten maak. En zoals een beetje grieperig, dat is op zich niet zo erg, maar dat heeft ook af en toe mijn stem redelijk aangetast. Dus ik ben daar wat voorzichtig mee geweest. En vandaar wat minder Daily Minutes dan eigenlijk de bedoeling was. Naar aanleiding van de positieve reacties op het filmpje van een paar edities geleden ga ik misschien toch wel iets met Daily Minutes TV doen of iets dergelijks. Ik wil nog even kijken welke vorm dat gaat krijgen. Ik denk dat het iets gaat worden zoals ik vorig jaar ook een tijdje gedaan heb. Dan heb ik een aantal filmpjes gemaakt van allerlei apparatuur die ik hier toevallig wel eens onder handen had. En even laten zien op de camera hoe dat eruit ziet. Hè. Dat is heel makkelijk te maken, heel snel. En dat kan er wel bij. Die filmpjes zijn dan niet uiteraard via de ether, maar alleen via internet te zien. De website van de Veron. Oh, ik moet piepjes ertussen zetten. De website van de Veron meldt dat er een nieuwe uitgave is van het Veron Contest logprogramma, zoals dat door PA3AEQ, die ook wel zijn rapport voor deze uitzending gegeven heeft, is gemaakt. Even kijken hoor. Voor deze contest behoort een log in Cabrillo formaat te worden ingestuurd. Oh. Ik weet niet wat. Ja, ik ben niet een contester, hè, dus ik weet niet wat dat precies is. Maar ik weet wel dat Evert al vele jaren dat contestprogramma maakt en dat heel veel mensen dat bijzonder waarderen. Dus op de site van de Veron staat, even kijken. Er staat ook een linkje waar je het programma kunt downloaden. Het is uiteraard kosteloos. Even kijken hoor. Ja, zowel Agentschap Telecom als Rijksoverheid.nl melden op 10 oktober alweer. Even geleden. Maar dat zendmasten in Nederland de beschikbaarheid daar beter van beschermd zal worden. Dat behoeft enige uitleg. Het blijkt namelijk vaak voor te komen dat als een zendvergunning verleend is voor een locatie, en ja, dat gaat dan vooral om professionele gebruikers, dat de eigenaar dan soms die beheerder van de zender belet om nog uit te zenden. Ze willen nu, tenminste minister Verhagen wil nu aan wetgeving werken, zodat de continuïteit van dit soort zenders beter gewaarborgd is en dat eigenaren niet zomaar de uitzendingen van de ene dag op de andere kunnen verbieden. Op zich is dat goed. Het zou mooi zijn als het ook voor onze eigen machtigingen zou gelden, maar ik vermoed eigenlijk dat die er wel buiten zullen blijven. Agentschaptelecom.nl, ik hoor dat zelf af, maar meld ook dat de 112-storing vorig jaar, die toch al redelijk ernstig was in de regio Rotterdam, als ik me niet vergis, dat die veroorzaakt is door het uitvallen van 2 verschillende centrale glasvezelverbindingen. Dus er was wel redundantie, maar die redundante verbinding die viel ook uit. Even kijken. Ja, op die staargebied gebeurt er momenteel echt ontzettend veel. Allemaal hele spectaculaire ontwikkelingen. Zo ontdekte ik zelf, en er was al iemand anders die er ook mee geëxperimenteerd heeft van de week, dat in de Google Play, heet het, hè, de store voor Android smartphones en tablets, dat daar software is te downloaden voor een hotspot of een repeater, die volgens IRC-DDB werkt. En er is ook nog, beschikt dan ook nog over de functionaliteit voor DCS, Starnet en een nieuwe CCS-routing. Dus dat is een aardig iets. Ja, dus het is wel weer iets duurder ondertussen dan de Raspberry Pi. Maar goed, als je toch zo'n ding hebt liggen en ja, dan wordt het een Android tablet, die koop je over €70. Hè? Dan kun je daar je repeater op draaien, we hebben verder geen computer nodig. Veel spectaculairder nog is het nieuws dat in de Verenigde Staten een aantal mensen met een zendontvanger komen van 25 watt, die zowel geschikt is voor D-Star als voor Packet. Dat ding dat heet de UDR56K4, dat zal op 56K slaan, die laatste aanduiding. Het is een ding wat op de computer loopt en wat op diverse platforms, ook Android, op afstand te bedienen is. De zendontvanger is alleen nog aangekondigd omdat er nog geen FCC-toelating is. En tot die tijd zal die in elk geval in Amerika niet te koop zijn. BBC News die meldde dat er een proef wordt gedaan in het, ik dacht het Noordpoolgebied, in ieder geval een van de Polen. Even kijken of ik dat nou zo snel kan vinden waar het is. Dat er gekeken wordt naar de mogelijke gevolgen van een hele ernstige zonneuitbarsting. En om die gevolgen te imiteren wordt ook met een 16 megawatt signaal de ionosfeer aangestraald. Om te kijken wat er dan gebeurt. En daarmee wordt een ernstige zonneuitbarsting nagedaan. Een hele ernstige zonneuitbarsting kan heel veel van het netwerkverkeer op aarde gewoon vernielen. En dat zou behoorlijk ernstige gevolgen kunnen hebben. We denken alleen maar aan dat de supermarkten niet meer bevoorraad worden. En de geldautomaten. Dat er soms onverwachte dingen kunnen gebeuren bleek aan het begin van de 20e eeuw. Toen de eerste telefooncentrales, en misschien was het wel eerder, maar de eerste telefooncentrales werden aangelegd. En ik dacht dat het telefooncentrales waren, niet telegraafcentrales, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In elk geval werden die in een groot deel van de wereld uitgerold en ook in Scandinavië. En op een gegeven moment kwam er een ernstige zonuitbarsting en daarbij varieert het aardmagnetisch veld altijd even. En omdat die variatie het grootst is nabij de Polen, vond er een enorme inductiespanning plaats op die lijnen. Het was als het ware alsof de aarde het draaiende deel van een dynamo was en dat die lange leidingen de spoelen waren. Nou, in elk geval leidde dat tot de ontploffing van één of twee toenmalige telefooncentrales die die enorme stromen niet aankonden. En in de huidige generatie netwerken met koper, met glasvezel speelt het natuurlijk niet. Wordt er ook rekening gehouden met dit effect. Om dus de draden niet te lang te maken en daar toch een soort van scheiding tussen te maken. Zodat die inductie niet te groot kan zijn bij een variatie van het aardmagnetisch veld. En dat gaat gepaard met aurora en het noorderlicht en zo, hè, zo'n uitbarsting. Verder, ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik dit uitgeprint heb. Maar in ieder geval regio 2... Dat is van de IARU, dat is dus de regio waarin de beide Amerika's onder andere zitten. Die vergaat het op Curaçao. Ja, dat heeft natuurlijk wel met ons koninkrijk te maken. Dus ik weet eigenlijk niet zo snel wat daar nou besproken wordt. Ik had dit ofwel wat beter uit moeten diepen, of ik had het gewoon niet op een stapeltje moeten leggen. Ik denk eraan volgende week, het is Jota. Dat is altijd een erg leuk evenement. Misschien ga ik zelf nog wel even bij een padvindersgroep kijken. Hoewel ik wel eens meegemaakt heb dat buitenstaanders toch niet zo heel welkom waren soms. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik heb zelf in 1977 heeft er onder mijn roepnaam een Jota gedraaid. Dat is de enige keer dat het geweest is. En ik weet wel dat het toen vooral een zendamateur evenement was. En dat het jaar erop verzuchten van nou even iets minder amateurs. Dus houd daar ook rekening mee, hè. Even kijken wat nog als afsluiter leuk is. De website van Elektor meldt dat er vluchtige elektronica is ontwikkeld. Moet het een beetje denken aan de bandrecorder van Mission Impossible. Ik zet het nog wel eens onderaan een mailtje dat vertrouwelijk is van deze mail. Vernietigt zich als een Mission Impossible bandje 8 seconden nadat het laatste woord van het mailtje gelezen is. Maar het gaat over elektronica. En de toepassing van die schakelingen is dat bepaalde sensoren in het menselijk lichaam heel handig zijn om te gebruiken. Maar ja, dan moeten ze er ook weer uit. En dit zijn sensoren die dan, als ze in aanraking komen, volgens een bepaalde gefaseerde methode, gewoon verdwijnen. Dus ze zijn op silicium gebaseerd en hebben geleiders van magnesium. Wie het artikel wil lezen, het is aan te klikken vanaf de voorpagina van de website van Elektor in het Nederlands. Goed, dit waren de Daily Minutes van woensdag. Het is vrijdag 19 oktober 2012. Dit zijn de Daily Minutes nummer... even kijken. Welk nummer hebben we nu? Nummer 20. Ja, 19 en 20. Ik ben even in de war. Maar ik ga mooi niet opnieuw beginnen. Ik heb een korte lijst van items vandaag. Ja, deze week hadden we maar twee podcasts. Dus het is geen lange Nederlandse uitzending vanavond. Maar... Wat eigenlijk wat nieuws. Wat leuk is André Kuipers die opent vanavond de Jota om 10:00, de officiële opening. Ja, dat is wel leuk om zo'n prominente Nederlander en dan ook nog met een link met zendamateurisme te hebben die dat doet. Hè. Het hele weekend dus Jota, dus ook een stream. Op de website pi4raz.nl staat een artikel over André Kuipers met daarin ook de streams voor Media Player en voor Winamp. Waarbij je kunt luisteren naar de openingsuitzending door André Kuipers. Er is een DX-cluster en nog van allerlei andere dingen. Wie het wil weten, die moet het maar even lezen op 4raz.nl. De Duitse verenigingswebsite van DARC die meldt dat op 17 oktober het wereldkampioenschap High Speed Telegrafie begonnen is. En dat is in het plaatsje Beatenberg in Zwitserland. En de Zwitserse vereniging die is ook organisator. Het Duitse team. Nou, ik denk niet dat ik zal de deelnemers niet opnemen, niet oplezen, want volgens mij zijn er niet heel veel mensen die ze zullen kennen. Ik zit even te kijken of er ook een snelheid vermeld staat. Ja, vaak in de tijd dat ik me daar nog voor interesseerde, zaten er vaak rond de 55, 56 woorden per minuut. Hè. En dan moet je dus ook echt hele zinnen in één keer opnemen, omdat je eigenlijk geen letters of woorden meer kunt onderscheiden. Hè. Het gaat meer om de klank vaak bij dingen. En je moet het in elk geval uit het geheugen doen, want je kunt het niet meer opschrijven. Ik heb een tijdje het wel enigszins kunnen volgen tot ergens boven de 50 woorden. Ik geloof zelfs nog een heel stukje daarboven. Maar ik heb zelf nooit aan de high speed meegedaan. Ja, voor mij stopt het bij mij nu ook bij 35, 40 woorden. Hoor. Dan kan ik het niet meer volgen. De president van de IARU Region 1, dat is een Nederlander, Hans Blondeel Timmerman, PB2T. Die zit een... wat doen die nou? Oh ja, die hebben het evenement geopend. Nou, ik ben lekker aan het hakkelen vandaag. Het Barnet had deze keer echt heel veel leuke dingen. Zeker drie artikelen waarvan ik direct dacht van, hey, dat is leuk. Een artikel over Ziggo, kabelprovider, die een kanaal heeft wat ik zelf ook al gemerkt had, op 436 MHz midden in de amateurband en ook in het LPD gedeelte. Nou ja, niet helemaal, maar dat is een heel breed stuk. Ik weet wel dat hier bij mij digitaal een aantal zenders plat gaan als ik op 70 centimeter zend met enig vermogen. Het maakt niet eens uit hoeveel. Het gaat ook plat als ik met afstandsbediening mijn stopcontacten schakel. En naar het schijnt hebben ze tijdens groot onderhoud iets aangepast aan de multiplex. Want de storingen die zijn een stuk minder of zelfs verdwenen. Het zou kunnen dat de signaalsterkte verhoogd is of dat de foutcorrectie is aangepast. Het signaal zit nog wel op die frequentie. Maar ja, je zult maar een garagedeur openen hebben of een LPD en het kind in de buurt die in de hele rij huizen de televisie plat gooit. En ja, als amateur kun je natuurlijk ook de nodige schade aanrichten. Want ik neem aan dat als ik op 70 cent, dat het niet alleen bij mij plat gaat, maar ook bij de buren. En ik weet niet hoe ver. Nou, verder een artikel over Chinese capaciteitsmeters, ook op het Barnet. Kwaliteit of niet? Even kijken hoor, van op eBay te koop. Condensator van 1,5 pico gepakt om maar eens te kijken of het werkt. De verbazing was groot. Het leek wel Russische roulette. De waarden versprongen constant tussen 1,0 en 3,2 picofaren. Nou ja, het gemiddelde is dan wel goed dan. Hè? Zelfs als de meter met draden stil op tafel lag en ik op een meter afstand. Nou, zijn die kleine waarden wel bijzonder moeilijk om te meten. Maar het moet toch wel goed gaan. Hè? De belofte van meten vanaf 0,01 picofaren blijkt niet te kloppen. Maar ja, 0,01 picofaren, dat je er bij draadjes in steekt. Het is ook een beetje een hachelijke claim, maar goed, het is in elk geval oppassen met dit soort capaciteitsmeters via internet. Nou, erg leuk artikel dat overigens was overgenomen van de site van het antennebureau. Dat is over antennes, wat mag wel en mag niet. En gezien de bron denk ik dat de informatie ook bijzonder accuraat is. Een leuk artikel over alles wat er eigenlijk nu speelt wanneer je een antenne wilt plaatsen als amateur. Alle regelgeving, bouwvergunning, excessenregeling, het wordt allemaal eventjes aangestipt. Dus dat is zeer zeker het aanbevelen waard. Iets anders is dat al tijden af en toe kijken is de site van Hellemonster. Ik weet niet of dat begrip veel mensen wat zegt, maar het is een kleine club die zich toch met promotie voor morsetelegrafie bezighoudt. Het is een beetje een stichting met een hobbelig verleden. Om het maar zo te zeggen, maar het is wel leuk. De naam die komt volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, van de achternaam van iemand die een Unimog-bus had met wat zendapparatuur erin. En die club is vervolgens die bus aan het restaureren gegaan. En ik dacht dat die man Hellemonster van zijn achternaam heette, of Monster, maar in ieder geval daar komt de naam vandaan. En ze hebben dus het eerbetoon aan hem. Ik meen dat de man ook al overleden was, die truck zo genoemd. En ze hebben een aantal jaren vanaf 2001 met voertuig allerlei evenementen opgeluisterd. Tot op een gegeven moment, de meeste deelnemers waren boven de 70 inmiddels, het niet meer te doen was om na het zoveelste mankement het wagentje nog te repareren. En dat is toen gegaan naar het Oorlogsmuseum in Overloon als donatie. En daar staat het nog steeds in de amateurvorm, zeg maar. Dus niet als legervoertuig terughersteld, maar echt als amateurvoertuig zoals het gebruikt is. Is het daar te bezichtigen. Ja, en ook de speciale kol die ze hadden, PI9HM van Hellemonster, die hebben ze in 2009 ingeleverd. Dus, maar goed, de stichting bestaat nog wel. De website, de URL, is niet meer www.hellemonster.nl, maar staat onder de site van een van de gangmakers van het gebeuren. Dat is Paul PA3AQL, die ik ook wel vaak gesproken heb. De website is Hellemonster, H-E-L-L-E-M-O-N-S-T-E-R, en dan .PA3AQL. Verder, ja, ik ben de afgelopen weken nogal in de weer met Bao Fengs geweest. Ik heb een UV, ik had hier al een jaar een UV3R, zo'n klein portootje. Over erg leuk werk, maar niet helemaal aan de regels qua uitstraling voldoet. Ik heb in elk geval eentje zeer veel in gebruik als radio. Maar ik heb nu een UV5R besteld, omdat ik ook gehoord had dat die waarschijnlijk wel goed aan de huidige of aan de Europese regels voldoet. In ieder geval qua uitstraling. Dat blijkt een erg leuk apparaatje te zijn. Een aantal dagen mee in de weer geweest, rondgefietst. En ik heb ze eigenlijk gekocht. Dit een paar van die extra apparaatjes, omdat ik daar wat plannen mee heb voor een projectje. Niet eens alleen voor mijzelf. Maar die UV5R is een erg leuk ding. Met DTMF-toontjes, allerlei toonslots. En het is, ja, het is toch een erg klein apparaatje, waar wel zeker 5 watt uitkomt, hè. Ik heb altijd als demonstratie en als eerste Daily Minutes on TV op mijn YouTube-kanaal een filmpje van deze UV5R geplaatst. En dat is te vinden op www.youtube.com/- en dan PA0ETE met hoofdletters. En zoals gebruikelijk. En op dit moment dat ik dit spreek, staat het filmpje helemaal bovenaan. Nou, tot zover de Daily Minutes van vrijdag.
Amateur Radio Newsline Report number 1836 with a release date of October 19th, 2012 to follow in 5. 4, 3, 2, 1. The following is a QST. A case to be heard by the U.S. Supreme Court could limit or curtail your ability to resell your personal property, including used ham radio gear. The Department of Homeland Security to provide emergency communications training at Hamvention 2013. Ham radio gets new responsibilities from Army Mars. The FCC asks assistance in tracking down cell phone and GPS jamming devices. We'll look into that and more on Amateur Radio Newsline Report number 1836, coming your way right now.
From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent, on-the-air news and bulletin service. Now, reporting, here is Don Wilbanks, AE5DW.
How would you feel if there was a law that kept you from selling or even giving away a piece of ham gear or anything else you think you own without first getting permission from the original manufacturer? Sound crazy? Well, it's a legal precedent that the United States Supreme Court has been asked to rule on, as we hear from Amateur Radio Newsline's Mark Abramovich, NT3V.
Imagine, if you possibly can, the Dayton Hamvention, the Orlando Hamcation, or the Huntsville Hamfest with no flea market. Or what about ham gear disappearing altogether from eBay or Craigslist? Some fear this could be a real possibility, depending on how the U.S. Supreme Court rules in a case that could impact a nearly 104-year-old doctrine recognized by the High Court that allows us to resell items without fear of a copyright holder coming after us. The doctrine essentially says the copyright holder had control only over the first sale. But in a case decided last year in the U.S. Court of Appeals in the Second Circuit in New York, the potential is there to reset that doctrine. The case involves a man from Thailand who came to the United States in 1997 to enroll in Cornell University in Ithaca, New York. The student found that the same textbooks they were asking him to buy in the bookstore could be had for much less in Thailand. So the man asked his relatives there to help him buy the books and send them back overseas to him in New York. Later, the man got some entrepreneurial spirit, and court documents in the case show he decided to start selling textbooks on eBay. There's some dispute as to how much the man made on the sales. So the publisher of the books objects and brings a suit against him. The publisher admits it was charging less for books sold overseas, but it claims the man was guilty of copyright infringement. But the man counters his sales are covered by that first sale practice. The Federal Appeals Court in New York upheld a lower court decision saying, no, that doctrine only applies to stuff produced in the United States and not to anything made overseas. That court's ruling, in the view of some constitutional scholars, could now throw into jeopardy this whole idea of what you buy at flea markets or yard sales and online sales of goods. Polk Wagner, a law professor at the University of Pennsylvania Law School here in Philadelphia, isn't ready to push the panic button just yet with that conclusion. Wagner says, in this case, it's really about copyrights.
So the question here that the Supreme Court has got to wrestle with is to try and figure out how these two provisions of the Copyright Act, one that says that you can't import anything that's copyrighted without the permission of the copyright owner, and also one that says lawful owners of books are allowed to do what they want with the copies of the books that they purchase.
He says there's a bit of a conflict here.
So the legal question is how those two provisions of the Copyright Act work together or don't, as the case may be. Courts have wrestled with this for the last 5 or 10 years and not reached any satisfactory conclusion. So hence, the Supreme Court is going to take it up.
eBay has filed a brief on the issue, warning that the court's ruling would have significant consequences for trade and e-commerce. And in a broader reach, the company says it could hurt small businesses and consumers and cost jobs in the U.S. Wagner, the U of Penn law professor, says there's another area, and it may involve patents. For example, he says in cases involving ham gear, it's legal to buy overseas and import that gear, and there's nothing under the patent laws that prevents you from reselling the gear. However, Wagner says there's another matter, and it has to do with software that may be included in your radio. And while most companies or software developers will sell you a license to use their software, it's not the same thing as selling you a book. And while Wagner says that's not an issue here, it eventually could be sorted out by the courts in the future. Stay tuned. For the Amateur Radio Newsline, I'm Mark Abramovich, NT3V in Philadelphia.
The Supreme Court is scheduled to hear oral arguments on the case on October 29th. If it does rule with the appellate court, it's likely that the matter would be brought to Congress to force a change in law. However, that could take months, if not years or even decades. Until then, consumers, including ham radio operators, would be stuck between a rock and a hard place when trying to resell their belongings without breaking the law. The Department of Homeland Security's Office of Emergency Communications is teaming up with the folks in Dayton to provide free emergency communications training in conjunction with Hamvention 2013. Amateur Radio Newsline's George Bowen, W2XBS, reports.
The Department of Homeland Security's Office of Emergency Communications will be on hand at the next Dayton Hamvention. This to conduct a nationally recognized NIMS/ICS compliant auxiliary emergency communications course. The course itself focuses on a number of important aspects of emergency communications. These include auxiliary communications interoperability, emergency operations center etiquette, on-the-air etiquette, FCC rules and regulations, auxiliary communications training and planning, certification and accreditation, to mention only a few. The objective of the training is intended to supplement and standardize an operator's basic knowledge of emergency amateur radio communications in a public safety context. This Office of Emergency Communications workshop is designed for auxiliary emergency communicators who volunteer to provide backup emergency radio communication support to public safety and emergency response professionals and their agencies. Typically, this includes amateur radio communicators from such groups as Mars, Aries, RACES, Saturn, and the like. The course will actually be held just prior to Hamvention, but still in the Dayton area and as part of Hamvention 2013. Reporting for the Amateur Radio Newsline, I'm George Bowen, W2XBS, at the Northeast Bureau in Albany, New York.
Details on any pre-required training for this free course is online at hamvention.org. Information on registering for this special free course will be posted at the same site in the near future. Stephen G. Kleinfelter, chief of the Army's Military Affiliate Radio System, better known as Army MARS, has announced a major leadership realignment. This at a conference of the Auxiliary's Region Directors held September 12th to the 14th in Dallas, Texas. Under the new terms, volunteer ham radio operators have assumed day-to-day management responsibility previously exercised from the MARS headquarters at Fort Huachuca, Arizona. Each of the Auxiliary's 11 regions will be under command of its director. Together, the 11 directors will form a policy-making governance executive board for the Auxiliary as a whole. This is a striking revision of the military's traditional top-down chain of command. It was symbolically activated at the first National Leadership Conference in the Military Auxiliary Radio System's 87-year history. Army MARS reports to the Network Enterprise Technology Command, which manages Army computer networks and communication systems worldwide. Chief Kleinfelter, who retired as a full colonel in the Signal Corps after 31 years, returned to the Network Enterprise Technology Command as a senior civilian employee and as Deputy Operations Officer G3. He added the MARS post last spring. An in-depth article on the changes to Army MARS, authored by those involved, is on the web at eham.net/articles/29106. From the United States of America, we are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the K4LJP repeater serving West Palm Beach, Florida. The FCC has acted to curb interference to aviation terminal Doppler weather radar systems coming from unlicensed Part 15 devices. Amateur Radio Newsline's Norm Seeley, KI7UP, reports.
The FCC's Enforcement Bureau recently took action against several companies for operating devices that caused interference to terminal Doppler weather radars maintained by the Federal Aviation Administration. Terminal Doppler weather radar systems operating in the 5600 to 5650 megahertz band are used by the FAA to obtain quantitative measurements for gust fronts, wind shear, microbursts, and similar information. Investigations have been conducted by the FCC, the FAA, and the National Telecommunications and Information Administration in several areas of the United States and Puerto Rico. These have revealed that much of the interference stems from wireless devices sharing the same band as the terminal weather radar systems and operating outdoors in the vicinity of airports at high elevations that are line of sight to radar installations. Also, that most are operating inconsistent with the FCC Part 15 rules. The Enforcement Bureau and the FAA are continuing to investigate additional areas where interference is reported to terminal Doppler weather radar systems. The FCC says that it will continue to take appropriate enforcement action as necessary. For Amateur Radio Newsline, Norm Seeley, KI7UP in Scottsdale, Arizona.
More information on the matter is available in FCC Release DA-12-459 and FCC Enforcement Advisory 2012-7, both released on September 27th. The FCC wants your help in locating anyone who's using a cellular telephone or GPS jamming device. And to do this, the Commission's Enforcement Bureau has launched a dedicated jammer tip line at 1-855-55-NO-JAM or 1-855-556-6526. This to make it easier for the public to report the use or sale of an illegal cell phone, GPS, or other signal jammers. As has been said many times before, it's against the law to use, import, advertise, sell, or ship a cellular telephone or GPS jammer or any other type of device that blocks, jams, or interferes with authorized communications, whether on private or public property. As such, members of the public are being asked to call the FCC's toll-free jammer tip line immediately if you're aware of the ongoing use of a cell, GPS, or other signal jammer. Also, please call if an employer operates a jammer in a workplace, you observe a jammer in operation at a school or college, you observe an advertisement for a jammer at a local store, or you observe a jammer being operated on your local bus, train, or other mass transit system. One warning, the system is only for use to report cell phone or GPS jamming devices. Please do not call it to report that your favorite repeater is being jammed or that your QSO on 20 meters is being interfered with. Those matters will not be handled on this telephone line and will be of no interest to those taking cell phone or GPS jamming device calls. Again, the number to report the use of cell phone or GPS jamming is 1-855-55-NO-JAM or 855-556-6526. And, of course, that's a toll-free call. Ham Radio Celebrates Hollywood will be a special event operation held Sunday, October 28th from 1600 to 2000 hours UTC, sponsored by Southern California's Papa Repeater System. The event using the call sign K6H will originate from the Stage 9 of the CBS Studio Center facility in Studio City, California. The historic Studio Center has been the production facility for such hit programs as Will and Grace, That 70s Show, Malcolm in the Middle, Spin City, Just Shoot Me, and Third Rock from the Sun. 9 seasons of Seinfeld were filmed on Stage 9, except for the first 4 episodes, which were shot at another facility. Stage 9 is currently home of ABC TV's Last Man Standing, starring Tim Allen. As such, several of the hams who work on Last Man Standing will be on hand to host the Papa operators. A number of RF and non-RF paths will be available to contact the Stage 9 commemorative operation. These include HF, VHF, UHF, D-Star, Echolink, and IRLP. The operation will also be monitoring the Broadcast Employees Amateur Radio Society, ABC, and Disney Interconnected Amateur Repeater System. This links W2ABC in Manhattan, New York, WD4WDW in Orlando, Florida, and WB6AJE in Los Angeles. The Bears system can be accessed on Echolink at WD4WDW-R. A schedule of operating times and frequencies will be published on the PAPA website. You'll find that at papasys.com. To facilitate contacts during the event, operators will blog in real time at facebook.com/KA0XTT and on at NN6JA on Twitter. A special limited edition QSL card will be issued to all confirmed contacts during this fun national event. Information is surfacing regarding NAB Radio Technology Committee plans to test all digital AM/HD radio technology on an existing full-carrier AM radio station. The committee's been meeting since last November to discuss the technical options for the revitalization of AM. Testing would quantify both indoor and outdoor coverage. In general, the goal is to verify whether the station coverage and robustness are improved with an all-digital signal in both day and night transmissions. Also, to quantify any change. There's little technical data in the public arena for all-digital AM operation. Glenn Walden is CBS Radio Senior Vice President of Engineering. He said during the fall NAB radio show that a test station has been chosen, with testing likely to begin right after the presidential elections. Walden and other committee members declined to identify the facility, but some believe it will be a CBS station in an area that could be characterized as a medium-sized market. You can read more about this AM broadcast digital experiment online at tinyurl.com/all-digital-AM. And a reminder that the 2012 AMSAT Space Symposium will be held Friday, October 26th through Sunday, October 28th at the Holiday Inn Hotel at Orlando International Airport. Downloadable paper registration forms in MS Word and PDF formats are available at tinyurl.com/AMSAT-2012-reg. The symposium schedule webpage has been updated with links to more information about the planned activities. You'll find it in cyberspace at tinyurl.com/symposium-program. More on the overall event is at amsat.org. If you're a member of the Radio Club of America, listen up. RCA is in the process of collecting data for the organization's 2012 membership directory that will include biographies. If you're a club member who has not yet done so, please go to tinyurl.com/RCA-survey-2012 and fill out the online form. And please be certain to keep all biographical information on the form as space is limited. CQ has announced the availability of a special plaque for those who have achieved contact to all 40 CQ zones on 160 meters. This is considered the most difficult of all amateur radio awards to earn, and because of this, the Worked All Zones 160-meter plaque recognizes those receiving it as among the elite top band DXers. If you believe you qualify, please contact WAZ Award Manager Floyd Gerald, N5FG, by email to n5fg@cq-amateur-radio.com for further details. Some names in the news. Kevin Schutz has released a freeware application he calls code.google.com/p/DXer. Its primary purpose is to gather information from DX Summit. Schutz says that with this data and his application, you can easily find out if you've already made contact or not with that country. More is online at the shortcut, tinyurl.com/dx-summit-app. And Steve Mendelson, W2ML, who passed away earlier this year, was an extremely active, enthusiastic member of the ham radio community. Among other things, he was an ARRL vice president and ran the ham radio communications for the New York Marathon. Professionally, he was a broadcast engineer for CBS and ABC and did frequency coordination for the National Football League, spending 13 years as the game day coordinator for the New York Jets. Then tragedy struck as he was diagnosed with pancreatic cancer and given only a short time to live. Knowing that he had a vibrant story to tell, his lifelong friend Bill Pasternak, WA6ITF, interviewed Steve at the 2011 Pacificon Hamfest. Steve was the convention's guest of honor, and it gave them what would be a final opportunity to video record an oral history of Steve's life. Steve Mendelson passed away early in the morning of May 23rd. It was decided that the anniversary of the date of the interview would be apropos for its public release. As such, it's now available at two locations. Gary Pierce, KN4AQ, who edited the production, has it available at his Ham Radio Now website. You'll find that at tinyurl.com/w2ml-video. It's also on YouTube at tinyurl.com/w2ml-life-story. Even if you knew W2ML, as many hams did, you may yet learn a few things you didn't know. If you didn't, then take this rare opportunity to hear the story of someone that many call a true trendsetter in the hobby, and whose legacy will remain with us for decades to come. This is Ham Radio News for today's Radio Amateur. From the United States of America, we are the Amateur Radio Newsline, with links to the world from our only official website at www.arnewsline.org and being relayed by the volunteer services of the following Radio Amateur. The city of Doha will host Qatar's first international festival for amateur radio in December. This according to H.E. Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, who is the chairman of the Administrative Control and Transparency Authority and the vice chairman of the U.S. Amateur Radio Society. Al-Attiyah, who is also chairperson of the board of directors for the Qatar Amateur Radio Society, says that the festival will include a contest between amateur radio operators from all over the world. About 100 hams from across the globe will be invited to the festival to take part in the competition. The Qatar Amateur Radio Society will also establish 5 amateur radio stations in different parts of Doha during the festival, including the society's office and the festival venue itself. An exact date for this event is expected to be announced shortly. The festival is being dubbed as the first of its kind in the Middle East and will take place in conjunction with the Qatar National Day celebrations. Doha is the capital city of the state of Qatar and is located on the coast of the Persian Gulf. India's public service broadcaster, Prasar Bharati Broadcasting, plans to soon set up 839 new FM stations in 290 cities in that nation. According to India's Secretary of the Union Information Broadcasting Ministry, those new radio stations will be a part of the country's expanding private sector. The regions of Jammu and Kashmir are to be the focal points of what is to be termed as this new broadcasting initiative. The British Broadcasting Corporation has released a short video that explains in layman's terms how solar storms affect the Earth's magnetic field to create the aurora borealis. The news story features Professor Dag Lorentzen, who uses a simple diagram drawn in the snow to explain how this phenomenon of nature takes place. The story was taped at Svalbard, and you can see it online at tinyurl.com/bbc-aurora-story. An article published on the AMSAT UK website reports that the F Space Team at the FPT University in Vietnam are requesting amateur radio operators continue to listen for their F1 CubeSat. The mini satellite went missing shortly after it was deployed from the International Space Station October 4th, but never heard on Earth. F1 was expected to begin transmitting its beacon alternatively on its main and backup channels 30 minutes after deployment. Its operating frequencies are on 437.485 MHz while in daylight and 145.980 in satellite darkness. More information and a guide to download the F1 telemetry decoder can be found at tinyurl.com/f1-info. Decoded data can be submitted using a file transfer protocol client to thuvt@fpt.edu.vn. Audio recordings are highly appreciated. Israel is planning to launch a student-built ham radio microsat. The Space Duchefat 1 is an experimental and educational CubeSat being developed and built by students at the Space Laboratory at the Herzliya Science Center. The CubeSat will carry an APRS digipeter operating on 145.825 MHz and a VHF UHF 1200 baud BPSK transceiver that can provide a CW beacon and an FM to DSB transponder. The main mission of the satellite is to transmit real-time information via packet radio from a low Earth orbit using the Automatic Position Reporting System protocol. The satellite will allow remote travelers to access the bird for worldwide position, status reporting, and messaging. This using simple handheld or mobile radios with omnidirectional whip antennas. The project is directed by Dr. Anna Heller, with support from the Herzliya City Municipality and the Israeli Amateur Radio Club. At this moment, no launch date or orbit details are available. On the air, word that the Alexander Association will activate the giant SAQ radio wave alternator on Wednesday, October 24th, this in recognition of United Nations Day. Transmissions will begin at about 10:10 UTC, and a special commemorative message will be sent at 10:30 UTC using CW on 17.2 kHz. Unfortunately, reports from the transmission cannot be confirmed by QSL card. The Alexander Association is a group of European radio enthusiasts who preserve and demonstrate the old ultra-longwave Alexanderson electromechanical transmitter located at Grimton, Sweden. The site houses the only working Alexanderson rotating alternator radio transmitter in the world and is classified as a World Heritage Site. More on the transmitter is at the Society website at www.alexander.n.se. And the Union Pacific Amateur Radio Club will operate special event UP150 on December 1st. The operation commemorates the 150 years since President Abraham Lincoln signed the Pacific Railway Act of 1862 and directed the Union Pacific and the Central Pacific to construct a transcontinental railroad. The event will use the call sign W0UPR. It will begin at 6 a.m. Central and end at 8 p.m. Pacific. Many present and past Union Pacific employees are expected to operate during that time frame in hopes of talking with you. A special QSL will be available. More information is online at PocatelloARC.org/UPRR. NDX F1NGP will be active stroke FG from San Francois Island in Guadeloupe through October 26th. He'll be operational on 40 through 10 meters on CW, SSB, and RTTY, QSL via his home call. G3RWF was expected to be active this month from Uganda as 5X1NH has announced that his trip is now postponed. No reason was given. WJ2O will be operational as 8P9DF from St. Philip, Barbados between November 21st and the 28th. Activity will be on all HF bands using mainly CW and as an entry in the CQ Worldwide DXCW contest November 24th and 25th. Outside of the contest, he'll be on 30, 17, and 12 meters. QSL via WJ2O. HB9OAU will be active from the Maldives as 8Q7AU between November 26th and December 11th. Activity will be holiday style on 80 through 10 meters SSB only, QSL via his home call sign, direct or via the Bureau. N3IQ will be operational as C6AQQ from Nassau's Providence Island between October 25th to the 31st. Activity will be mostly on the lower bands, QSL via N3IQ, direct via the Bureau or electronically using Logbook of the World or EQSL. And lastly, ZL1LC is planning to be operational from the Chatham Islands from March 21st to the 27th of 2013 as ZL7LC. He's planning to be active PSK only. No times, frequencies, or QSL route have yet been announced. And finally this week, do you remember Sealand? That's the self-proclaimed principality that also once claimed to be a DXEC entity. Well, it's still there, but changes are in the wind. Amateur Radio Newsline Cheryl Lassick, K9BIK, takes a look back in recent history.
Sealand is a former United Kingdom anti-aircraft tower legally known as Ruff's Tower. It's located in the North Sea, some 7 nautical miles off the shore of Suffolk, England. The tower was occupied by a retired Army major named Paddy Roy Bates, along with his family in 1967. On September 2nd of that year, Major Bates declared the fort an independent sovereign state from the UK and renamed it Sealand. He went on to establish Sealand as a nation in 1975. Sealand had its own constitution, flag, national anthem, stamps, passports, and currency. There were even a few de-expeditions to Sealand. This included an operation by a group of German de-exers in 1982 using Sealand's self-proclaimed and unofficial call sign prefix of S1A. Later in 2000, there was the Dutchland 1SLA1 operation, but neither of these was awarded DXCC status. Now comes word that Major Bates passed away on October 9th in a senior care home in Essex, England, at the age of 91. This after a long battle with Alzheimer's. But the Sealand saga is far from over. His wife Joan is now expected to take over the rule of the self-proclaimed nation. Also at a micronations conference hosted by the University of Sunderland in 2004, Sealand was represented by Michael Bates' son James, who was referred to as Prince Royal James. But whomever takes on the leadership of Sealand, one thing is fairly certain. Mounting a de-expedition to Sealand in the hope of establishing it as a new DXCC entity would likely be a very expensive waste of time. For the Amateur Radio Newsline, I'm Cheryl Lessig, K9BIK, in Zion, Illinois.
According to Wikipedia, the Sealand News says that a movie about Sealand is currently in development and scheduled to be released in 2013. More on this interesting location is online at sealandgov.org and also at wikipedia.com. With thanks to Allen Labs, AMSAT, the ARRL, the CGC Communicator, CQ Magazine, the FCC, the Ohio Penn DX Bulletin, Radio Netherlands, RAIN, the RSGB, the Southgate News, TWIT TV, and Australia's WIA News, that's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website. You'll find that at www.arnewsline.org. You can also write to us or support us at Amateur Radio Newsline, 28197 Robin Avenue, Santa Clarita, California, 91350. And before we go, a quick word of congratulations to Amateur Radio Newsline's Heather Butera Howell, who is now Heather MB. Heather and her new husband, Jason Emby, were married last weekend in Pennsylvania. Please join with us in wishing Heather and Jason many, many years of happiness and all good things together. Congratulations. For now, with Bill Pasternak, WA6ITF at the editor's desk in Southern California, I'm Don Wilbanks, AE5DW in Southern Mississippi, saying 73, and we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2012. All rights are reserved.
Dit is Papa Alpha 00 November Echo Whiskey Sierra met de vrijdagse lange uitzending. Papa Alpha 00 Nieuws is iedere vrijdag te beluisteren om 20:30 op 145-462,5 met een herhaling om 2300 uur op 430-050, de repeater PI2AMF. De uitzending is doorgaans samengesteld uit meerdere podcasts die in de loop der week te beluisteren zijn geweest op Shorties FM podcast. En daarnaast is er een Engelstalig deel en dat wordt meestal verzorgd door de Amateur Radio Newsline. Dat nieuws is vers van de naald met de datum van vrijdag.